Inderdaad, hè, jongeren voelen zich vaak machteloos. Maar als je kijkt naar de invloed van Fridays for Future, maar ook in Nederland bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging, en ook wat jonge mensen, hè, individueel voor elkaar krijgen, hebben ze denk ik veel meer verandermacht, hè, dan dat zij zelf denken.
Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Klimaattherapie de podcast. In deze podcast zoek ik uit hoe je mens moet zijn in tijden van klimaatcrisis. Ik probeer erachter te komen wat we praktisch moeten doen om de aarde mooi en leefbaar te houden. En ten tweede zoek ik uit wat we moeten met de gevoelens die los kunnen komen als je je verdiept in de klimaatproblematiek. Vandaag interview ik Yvonne van Sark, die zich in haar werk al meer dan 25 jaar met jongeren bezighoudt. Ze schreef onder andere de boeken Puberbrein binnenste buiten en Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. In deze aflevering bespreken wij de rol die jongeren hebben in de transitie naar een duurzame wereld. We hebben het over de invloed die ze hebben, die vaak groter is dan ze zelf denken, maar ook over de generatiekloof, over klimaatdepressie en over mijn kinderwens. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, Yvonne, heel leuk dat je hier bent.
Ja.
Welkom.
Ja, heel leuk om hier te zijn. Ja. Ja.
Wil je wat vertellen over wie je bent en wat je doet?
Nou, ik ben 52 jaar. Ik woon in Amsterdam-Noord. En ik ben van huis uit politicoloog. Ik heb ooit politicologie gestudeerd. Was in mijn studietijd ook al meer met duurzaamheid bezig. Mm-hmm. Dus ik heb ook milieukunde en milieuvoorlichting als bijvakken gedaan. Maar ik ben eigenlijk na mijn werk eerst een beetje via projecten voor en door jongeren. Ja, ben ik eigenlijk wat meer in die hoek van jongeren als doelgroep beland. Mm-hmm. En ja, heb voor heel veel verschillende klanten en opdrachtgevers meegedacht. Hoe kan je nou jongeren bereiken? Waar zijn jongeren mee bezig? Ja. En ik ben ook al meer dan 20 jaar aan YoungWorks verbonden. Wat een bedrijf is, wat helemaal jongeren als doelgroep doorgrondt. En waar die allerlei soorten klanten ook helpt bij jongerenvraagstukken.
En nu heb je dus die bijvakken, die studie die je deed, die je interesse voor duurzaamheid gecombineerd met wat je al 25 jaar lang doet.
Precies.
Als ik het goed begrijp.
Ja, klopt. Ja, dat zijn wel een beetje zo weer draadjes die bij elkaar komen.
Ja, ja, want je hebt je nu bezig gehouden met, met hoe jongeren de klimaatcrisis beleven.
Klopt.
Want je hebt een boek geschreven. Wanneer dacht je, hier moet een boek over komen? Of wat was de aanleiding dat je dat begon te doen?
Ja, ik heb begin 2020 was ik een tijdje vrij. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil even mijn hoofd even vrij van werk. En ik wil ook iets met een soort latente wens om meer met duurzaamheid te doen.
Ja.
Ik heb toen een opleiding transitiemanagement gedaan bij de Erasmus Universiteit. Waar je ook meer leert. Bij Drift heet dat instituut. Daar leer je ook meer over hoe dat soort transities gaan. Hè, op gebied van duurzaamheid en andere onderwerpen. Daar moest je een casus in brengen. En ik kwam echt heel breed binnen van ik ben met jongeren bezig. Zou ik daar iets mee kunnen? Terwijl het grappig was dat veel mensen daar heel gericht bezig kwamen. Bijvoorbeeld, ik werk bij een waterschap en ik wil graag meer met energiewinning uit rioolwater.
Ja.
He, dat je denkt, lekker afgebakend. En ik wil iets met jongeren. Ja, heel breed. Het kan gaan om jongeren als consument, maar ook als toekomstig werknemer of als activist. Mm-hmm. Maar al gaandeweg, toen ik die cursus deed, dacht ik wel steeds meer, het is wel interessant dat ik lange tijd dacht van je moet jongeren echt niet al zeg maar lastig vallen met duurzaamheid, weet je, die zijn met andere dingen bezig, die
zitten
in een hele andere ontwikkelfase. Ja. Of althans, het is logisch dat jongeren daar nog minder mee bezig zijn, hè, zeg maar.
Ja,
ja. Ja, dus mijn eerste gevoel bijvoorbeeld toen ik hoorde over Greta Thunberg en toen daar ook in Nederland de eerste mediaberichten kwamen, dat ging eigenlijk heel snel, hè, nadat ze was begonnen. Toen dacht ik ook, leuk, maar wel heel atypisch. Hè, van, ik kan me nog niet zo gauw voorstellen dat het in Nederland een grote beweging werd. Dus in alle eerlijkheid heeft me dat ook echt wel verrast dat zij zo'n snaar raakte bij zoveel jonge mensen.
Want jij dacht dus eigenlijk dat ze er niet zoveel mee bezig zouden zijn, jongeren.
Ja, precies.
Als ik nu kijk naar activisme, dan zit het dan vooral bij die Extinction Rebellion, zie ik als heel activistisch. En er zitten toch ook wel heel veel jonge mensen bij.
Klopt.
Die natuurlijk een heel brede groep zijn.
Klopt.
Maar
dan heb je Fridays for Future, dan heb je de jonge klimaatbeweging.
Ja, precies.
Zeker,
En het gaat natuurlijk om hun, ook hun toekomst.
Klopt.
Nog meer dan
andere generaties.
Ja, dus misschien dat ik eerder daarin dan soms wel eens teleurgesteld was van, oh, ik zou willen dat dat meer gebeurt, maar ik zie dat nog zo weinig.
Mm-hmm.
Ik heb zo ruim 10 jaar geleden zat ik ook in het bestuur bij Milieudefensie. Daar heb ik een tijdje meegedacht over hun beleid. En ja, daar zag je toen ook dat ze zo bezig waren met vergrijzing van de achterban.
Oh, ja?
Dat is inmiddels ook helemaal veranderd en te goede.
Ja.
Wat super fijn is. Dus toen ik met die transitie, toen ik met de transitie denken bezig ging, begon het best wel snel te kriebelen van, oh ja, maar daar zijn dingen gaande. Dat is interessant om uit te diepen. En het viel me ook op dat die generatieblik ook in interviews, dat mensen die wel vaak aanhalen.
Ja.
Dus als 50'ers of 60'ers, of wat oudere mensen, wanneer die het gaan hebben over duurzaamheid, kijken zij ook met de blik van, ja, in mijn generatie heeft het verkloot. Of, goh, wat is er eigenlijk veel veranderd in welvaart. En dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk interessant om daar met een generatieblik naar te kijken. Want hoe kijken jongeren hier nu naar? En wat laten we aan hen achter? Ja, als je kijkt naar onze planeet. Dus ja dus zodoende.
Ja, interessant.
Ja.
En hoe denk je dat het zo gekomen is dat in die hele korte tijd veel meer jongeren er wel zo mee bezig zijn gegaan? Is dat echt door Greta Thunberg begonnen? Of
nou,
denk
ja,
je
zij,
dat er meer aan de hand is?
We hebben altijd, denk ik, de neiging om het heel erg aan personen op te hangen. Hè? Dat zijn ook de verhalen en de superhelden die het in de media ook zo goed doen.
Ja.
Dus zij was, zij is in haar hele zijn eigenlijk interessant met allerlei tegenstrijdigheden. Maar als die onderstroom er niet was geweest bij zoveel jongeren van, ik voel hierop ook een onmacht en ik zou zo graag iets willen doen, maar ik weet niet wat in mijn eentje. Dat heeft zij heel goed ontketend. En, en daarin, als je dan ook weer beter gaat kijken, ja, was ze daar ook niet de enige in. Dat zegt zij zelf ook voortdurend. Hè, die bewegingen waren ook al wel gaande.
Ja.
Maar dat heeft zij wel weer meer weten te manifesteren, denk ik.
Ja, precies. En je schreef dat je dus nu aan tafel, of nu als we het hebben over klimaat, dus ook die jonge blik juist vaker betrokken wordt.
Ja.
Hoe doen mensen dat dan? Of hoe?
Nou, het valt mij bijvoorbeeld op bij bijvoorbeeld een regeerakkoord of bij de troonrede, van die momenten dat ook de politiek gaat beschouwen. Dan wordt er over klimaat en stikstof en bepaalde dossiers waarop we nu echt stappen moeten zetten, wordt ook wel gerefereerd aan, we moeten dit doen, ook richting de jongeren en de toekomstige generaties. Ja. Het besef dat we daar, dat aan elkaar raakt, is volgens mij ook toegenomen.
Ja, maar zij jongeren voelen zich denk ik vaak machteloos op dit moment nog. Omdat ze nog niet stemgerechtigd zijn. Ze mogen nog niet eens stemmen.
Klopt.
Omdat ze niet in groepen zitten die een stem hebben.
Ja.
Is dat dan terecht dat ze zich machteloos voelen?
Ja, superleuke vraag. Want precies dat ben ik ook wel meer over mee bezig geweest in het schrijven van het boek. Inderdaad, jongeren voelen zich vaak machteloos. Maar als je kijkt naar de invloed van Fridays for Future, maar ook in Nederland bijvoorbeeld de jonge klimaatbeweging en ook wat jonge mensen individueel voor elkaar krijgen, hebben ze denk ik veel meer verandermacht dan dat zij zelf denken. Dus ze zitten nog niet zo in de status quo. Ze zitten ook nog niet zo in banen en in gewoontes. Yeah. Maar daardoor, met die frisse blik van buiten, kunnen ze dingen ook wel scherp zien. Vaak ook wel scherp zeggen, want ze zijn nog niet zo gecommitteerd aan dingen als, oh, mag ik dat wel zeggen namens mijn werkgever? Of en tegelijkertijd, maatschappelijk gezien, en dat zie ik vanuit mijn werk eigenlijk al jaren, vinden volwassenen het heel inspirerend om te zien waar jongeren mee bezig zijn.
Ja.
Ze willen dat volgen. Ze willen ook mee in de tijdgeest. Hè? Dus de kreet, oké, boomer, die een tijdje ook wel wat meer rondging.
Ja.
Over van gedrag wat echt niet meer kan van deze tijd. Dat vinden babyboomers, maar ook mensen uit de generatie X echt niet fijn om te horen.
Ja.
Dus ergens, we willen allemaal wel jong blijven. We willen jong van geest blijven. We willen de jeugd snappen. En daar zit invloed.
Ja.
Jongeren belichamen ook meer die toekomst. Hè? Dus kunnen ook terecht zeggen, het gaat om onze toekomst. En daarin, dat is ook iets wat ook gewicht in de schaal legt. Je ziet ook zelfs ook in recente klimaatzaken, dat thema ook meer wordt ingebracht. Van, we moeten dit vanuit Internationale rechtvaardigheid is een thema wat opkomt, maar ook generationele rechtvaardigheid. Ik denk dat jongeren van nu ook meer verbonden zijn. Als je kijkt naar die eerste klimaatstaking, hè, die toen in Den Haag plaatsvond. Dat was in een week of 6 georganiseerd. En dat was een groepje scholieren die daaraan was begonnen.
Ja.
En het ging gewoon heel snel via WhatsApp, kom je ook. En via iedereen ging andere vragen. Zonder dat er enige vorm van organisatie, bestaande organisatie al achter stond, stonden daar gewoon meer dan 10.000 jongeren op het Malieveld.
Ja,
en ja, dat hebben we. En dat is de kracht van social media. En ja, van onderling verbonden zijn. En dat is natuurlijk iets wat jongeren heel erg laten zien. En ja, we vinden dat inmiddels al normaal. Ik weet dat toen in 2008 was het eigenlijk voor het eerst dat er een scholierenstaking was vanuit LAX. Hè, vanuit het landelijk actie, niet op klimaat, maar dat ging toen over verplicht aantal onderwijsuren, waar ze toen tegen ageerden. En ik weet dat toen iedereen verbaasd was van hoe kan het dat er ineens duizenden jongeren gaan protesteren. Hè? Hoe is dit gegaan? En dat was toen voor
ze
het
niet
eerst.
Door hadden dat ze zo met elkaar connected waren. Dan.
Ja, en dat was voor het eerst die nieuwe mobilisatiekracht van ja, via je mobiel. Als iedereen anderen gaat uitnodigen, ja, dan is er niet veel nodig aan budget of aan organisatiepower of mediabudget. Dan hè, als er ergens ook
dat kun je niet,
betrokkenheid is.
Ja, precies. Dat kan je niet negeren als er zo'n grote manifestatie dan ineens ook is.
Ja. Ja, dus social media is natuurlijk überhaupt wel ook iets wat het mogelijk maakt om bottom-upje te organiseren en anderen te ontmoeten die dat ook vinden.
Ja, dus dan moeten de jongeren eigenlijk weten hoe ze hun stem kunnen laten horen. Of de weg daar naartoe vinden, naar waar ze dus invloed hebben.
Precies.
En jij noemde net jonge klimaatbeweging.
Ja.
Wat noemde je nog meer?
We hadden het over Extinction Rebellion, Fridays for Future. Dat is eigenlijk de beweging van Greta Thunberg. Hè?
Ja.
Ook een internationale beweging. Ja, interessant vind ik ook bijvoorbeeld de JMA. Hè? De jongere tak zeg maar, van Milieudefensie. Die ook in de Shell Klimaatzaken bijvoorbeeld ook het slotpleidooi mochten houden. Hè? Er stond een jong iemand die daar het laatste pleidooi deed in de rechtszaak. Ja, allemaal voorbeelden, denk ik ook, van groepen die zich laten horen. Maar het boeiende is ook, het gaat niet alleen om activisten. Het gaat ook om opleidingen en de beweging in studies, waar ook steeds meer duurzame opleidingen komen.
Ja, want het gaat natuurlijk overal nu best wel veel over duurzaamheid.
Ja, precies.
Ja, dat van die studies, dat wist ik eigenlijk nog niet.
Ja.
Maar in die zin zijn ze denk ik invloedrijker dan ze denken. Maar je wil ze wel ook dat gevoel geven, natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar klopt hoor. Ik heb nu laatst ook eens een gastles gegeven aan studenten die bezig waren met vak klimaat en gedrag. En ook wel wat andere plekken. En dat vind ik ook heel leuk om bijvoorbeeld tegen studenten te zeggen. Van realiseer je dat je impact kan maken.
En
maar dat vraagt ook dat je nadenkt over wat past bij mij. Ben ik iemand die dat in werk vooral wil toepassen en die het gaaf vindt om daarover na te denken. Wat is dan de beste plek met wat ik kan en wat ik weet? Of ben je meer een bewuste consument?
Ja.
En vind je het leuk om andere mensen daarop te inspireren?
En de mensen die
of activisme, of ja.
En de mensen die je dan spreekt, heb je het gevoel dat zij zich wel empowered voelen of al? Of is daar nog een grote slag in te slaan? Is dat nu nog niet?
Ik denk dat er een enorme slag te slaan is. Ja, dus ik denk dat er een groep is die ook groeit, die het ook al meer omzet naar eigen handelen. En die ook daarin andere keuzes maakt met kleding, met voeding, met mobiliteit.
Ja.
Maar ik denk dat er ook een hele grote groep is, ja, die ook nog wel zoekende is van ik zie dit ook, maar wat kan ik eigenlijk doen?
Ja.
En daar ligt gewoon heel veel potentie.
Ja. En heb je je boek geschreven eigenlijk ook voor jongeren zelf? Of vooral over mensen die met jongeren werken? Of hoe? Ja, wat is de doelgroep?
Ik ben er wel in begonnen met de groep voor ogen inderdaad die met jongeren werken of die daarmee begaan zijn. Hè? En van ouder of opvoeder, zeg maar, tot docent, tot beleidsmaker, tot marketeer.
Ja.
En maar gaandeweg merkte ik wel van, oh ja, als je hier als jongere nu echt al van doordrongen bent en meer mee wilt, dan hè, en zo'n boek aangaat, ja, dan kan je daar ook veel vinden. Dat hoor ik ook van jongeren.
Oh, juist wegen naar, oké, ik wil invloed maken, ik wil invloed hebben, impact maken. Wat kan ik dan doen?
Wat kan je dan doen?
Ja. Oh ja, ja, ja. Oké. Ja. Want je zei net verandermacht. Wil je nog iets vertellen over hoe dat dan werkt of wat dat is?
Nou ja, het gaat erom, wij zijn allemaal individuen en we zitten in, we leven in een maatschappij. En die maatschappij wordt gedomineerd door allemaal systemen. Mm-hmm. En die systemen, ja, dat gaat ook om gewoontes, het gaat om regelgeving, om structuur, hoe de dingen nou eenmaal gaan en georganiseerd zijn. En op het moment dat je dingen wil veranderen, ja, dan verandermacht gaat er eigenlijk over, ja, in hoeverre jij in staat bent om systemen te beïnvloeden. Dus stel dat je zegt, ik vind dat er veel minder auto's in de stad zouden moeten zijn. Ja, in hoeverre ben jij daar dan op van invloed? Wat zou jij kunnen doen om dat te doen? Behalve dat je zelf de fiets pakt en niet de auto. En dan gaat het om, ja, je kan je verenigen met anderen. Het kan zijn dat jij een start-up begint en iets gaat doen met deelmobiliteit. Of daarin zijn verschillende routes denkbaar. Maar verandermacht gaat om, ja, ben je in staat om dingen te kantelen, om de kant op te krijgen die jij wilt.
Ja, want nu denken we volgens mij, tenminste nu is een soort van collectief het idee van het systeem moet echt veranderen. En we kunnen niet meer zoveel op consumentenactivisme. Ja. Kunnen we niet meer zoveel doen.
Ja.
Dus misschien dat jongeren ook wel denken, ja, nu kan ik kiezen om vegetarisch te eten. Misschien willen mijn ouders niet eens meedoen. Dat kunnen we het straks ook nog over hebben.
Ja. Ja.
Maar wat voor zin heeft het?
Ja.
Ik denk dat daar ook wel veel jongeren in zitten. Misschien.
Zeker.
En ook gebonden zijn aan een ander budget. Misschien ook wel. Je kan geen elektrische auto. Überhaupt ga je nog met het OV waarschijnlijk. Maar
ja, of ook bijvoorbeeld duurzame mode. Is
Duurzame mode is onbetaald. Of ik vind het nog steeds erg duur.
Ja.
En we willen dus het systeem veranderen.
Ja, precies. Daar Ja, dus sowieso is dat heel erg een discussie in duurzaamheidsland. Hè? Van wat kan het individu doen of moet het systeem daarin veranderen? Mm-hmm. Ja, daarin zie ik dus jongeren die zich daarin verdiepen en die ook heel erg gaan voor systeemverandering en die daar ook best wel radicaal in zijn. Maar ik zie tegelijkertijd ook mensen, ja, die echt de keuze maken van, ik ga me optimaal verdiepen in bepaalde thema's en ik ga echt anders leven, zodat ik minder plastic gebruik en vegan ga eten.
Ja.
En ja, wat ik vanuit transities heb geleerd, is dat dat ook over verandermacht gaat. Hè? Wij zijn als mensen ook het systeem. Dus op het moment dat jij bepaalde keuzes maakt en anderen daarover informeert en in meeneemt, ben jij ook weer bezig met invloed uitoefenen. We beïnvloeden elkaar allemaal. Dus het zijn ook een beetje keuzes die daarin naast elkaar bestaan.
Ja.
En ik ben het met je eens. Nou ja, ik ben politicoloog van huis uit, dus ik vind ook dat soort vragen ook interessant, hè, van macht en systeemverandering. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat we ons daarvan bewust zijn, van wat voor praktijken maken dat dingen langzaam gaan of dat niet makkelijk te kantelen is. Maar we moeten ook oppassen dat het ons niet vastzet en in het denken van, we zouden niets kunnen doen. We zijn als consument tegelijkertijd ook heel invloedrijk.
Ja, en je hebt ook sowieso dat kleinere groepje maar eigenlijk nodig, toch?
Ja.
Ja. Ja. Om een 10% of een ik weet niet hoeveel procent dat is.
Ja.
Om met het rimpeleffect een groter effect teweeg te brengen.
Ja, exact.
Als ik heb het idee dat het bij jongeren, dat dit jaar daar juist, ik ken eigenlijk bijna geen jongeren meer die 7 dagen in de week vlees willen eten, bijvoorbeeld. Of die daar niet zo mee bezig zijn, denk ik. Omdat het hun toekomst betreft. Maar dat weet ik niet. Misschien zie jij wel heel veel schouderophalende
jongeren. In ieder geval geen jongeren die er nog nooit over gehoord hebben. Mm-hmm. En ik denk dat ook de groep die zegt, nou, het zou wel meevallen, of ik denk niet dat het door de mens veroorzaakt is. Hè? Dus dat soort klimaatontkenners, dat je die onder jongeren al veel minder ziet. En inderdaad, zij zitten in een vormende fase en zien hoe invloedrijk dit onderwerp is.
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook wel groepen die zich daartegen verzetten. Die denken van, joh, ik hou juist van auto's met fossiele motoren. Of vlees eten vind ik lekker. Weet je, ik zie ook wel tegenreactie daarin bij bepaalde groepen van,
ook onder jongeren wel.
Ook wel onder jongeren.
Ja, ja, ja.
Zo van, wordt ons dit dan afgenomen? Dus,
oh ja.
Maar ze groeien allemaal wel op in een tijd waarin dit aanwezig is. En waarin je ook dat wat je gewoon vindt en wat dat verandert. En, ja. En daarin lopen zij, hè, want dat is ook ja, een beetje generatiedenken, daarin lopen zij vaak wel wat meer weer voorop. Ten opzichte van bijvoorbeeld hun ouders, die ja, een andere tijdsbril hebben. Ja. En wat ik ook wel zie, ja, jongeren kijken ook anders naar al die toekomstprojecties. Hè. Als ik iets lees over 2070, ja, ik verwacht niet dat ik er in 2070 nog ben. Mm-hmm. Hè, dan zou ik 101 zou ik dan zijn. Oh, ja. Doe, het kan. Het kan.
Ja.
Maar ja, dat soort horizons zijn anders.
Ja.
En dat zie ik ook wel. Dat ze van daaruit ook meer zeggen van ja, maar dat moeten we nu doen. En meer actiebereidheid.
Pas toen ik in jouw boek aan het lezen was, dacht ik, oh ja, ik kijk eigenlijk echt heel erg vanuit mijn eigen generatie bril.
Ja.
En ik heb nog nooit echt bedacht dat ik echt naar een andere, een jongere generatiebril ook even kan opzetten. En
ja.
Dan, ja, ik ga zoveel meer meemaken. Andersom kom ik het wel tegen dat ik soms echt een generatiekloof voel met mijn ouders niet per se, maar ook wel een beetje eigenlijk.
Ja.
Generaties ouder dan mij, die toch wel echt iets meer denken. Mijn tijd zal het misschien wel duren.
Ja, precies.
Maar heb je andersom ook als ouder, misschien luisteren er ook wel veel ouders namelijk, mm-hmm. heb je ook als ouder invloed op hoe je kind hiernaar mee bezig is en naar kijkt?
Ja, zeker. Ja, dus in mijn boek behandel ik ook wel een onderzoek. Dat vond ik wel interessant vanuit de HVA. Ze hebben ze bij de aardrijkskunde lerarenopleiding hebben ze wat meer gekeken naar hoe staan 15-jarigen nu in dit thema.
Mm-hmm.
In Amsterdam. En daarin zie je bijvoorbeeld best wel verschil ook in opleidingsniveau. Hè? VWO'ers maken zich hier drukker om dan VMBO-leerlingen bijvoorbeeld. Maar ook de mate waarin zij hierover met het thuis met hun ouders praten, wisselt enorm.
Ja.
Dus zeker wanneer je dit als ouder aan de keukentafel meer bespreekt. En nog belangrijker, wanneer je ook voorbeeldgedrag laat zien.
Ja.
Dan heeft dat ook invloed op psychologen ook wel noemen zelfeffectiviteit. En ook overtuigingen als, ik heb het gevoel dat als ik dit of dit doe, dat ook effect heeft uiteindelijk. Hè? Dus op responseffectiviteit. Ja, en dat soort dingen werkt dat wel door.
En hoe zouden we dit dan nog juist inclusiever kunnen maken? Dus bijvoorbeeld dat wel alle opleidingsniveaus hiermee bezig zijn.
Ja, precies. Ja, heel goede vraag. Want ik denk eigenlijk, hè, binnen elk beroep ga je met het thema te maken krijgen. Hè, wie weet denk jij, joh, ik wil later in een kledingwinkel werken of ik wil kapper worden. Ja, het is ook heel handig wanneer je meer weet over de belasting van producten die je gebruikt. Of hè, en ook voor je eigen gezondheid. Dus ik denk, in zoveel beroepen ga je ermee in aanraking komen. Dat is één. Dus daarin gun ik ook iedereen dat ze er meer context in krijgen. Je gaat er als burger ook mee hebben. Als mens mee te maken krijgen. We zien nu al dat de zomers veranderen en de winters. Ja. Dus dat zijn thema's. En ik denk, juist voor jonge mensen biedt het ook heel veel kansen. He, ook bijvoorbeeld rondom de energietransitie wordt nu wel gezegd, ja, al die huizen moeten van het gas af. We moeten allemaal aan de elektrische apparaten, zonnepanelen. Ja, hebben we genoeg jonge mensen ook die in die richting een opleiding gaan zoeken. Ja. En die zien van daar liggen kansen
voor.
Maar
dan zou je dus eigenlijk nu denken dat de hoger opgeleiden die hier nu nog mee bezig zijn, die misschien zich daarin gaan specialiseren en straks een belangrijke positie innemen in deze transitie. Misschien dus dan ook wel een leven daar meer op inrichten, dan zou daar ook een soort ongelijkheid in kunnen ontstaan. Ja. Dat baart me dan eigenlijk wel weer zorgen.
Ja, ja, dus het gaat inderdaad, hè, macht kan ook gaan om informatie die de een wel heeft en de ander niet heeft. Dus, maar dat ben ik met je eens. Ik vind ook als je je meer verdiept in klimaatrapporten, en laat ik heel eerlijk zijn, het is ook niet mijn favoriete bezigheid.
Nee,
ik vind
het helemaal niet toegankelijk. Take voor
dat. En ook als je je echt in verdiept. Ook best wel heftig.
Mm-hmm.
Maar dan zie je ook hoe alomvattend het is. En daarom denk ik dat iedereen recht heeft op meer informatie daarover.
Ja, precies. Maar hoe we dat dan gaan doen, dat meer inclusiever maken.
Ja, en dan, ja, maar goed, dat gebeurt natuurlijk voor veel onderwerpen. Gaan we dan wel ook kijken naar het onderwijs? Omdat we denken, iedereen precies. zit natuurlijk op school.
Ja.
Dus hè, je middelbare school, je basisschool, je vervolgopleiding, daar liggen natuurlijk wel heel veel kansen om in ieder geval iedereen daarop te bereiken. Los van de vraag wat je daar thuis of met je vrienden.
Ja, precies. Het zou meer in onderwijs. Eigenlijk zou jouw boek in het onderwijs gewoon verplicht voor alle docenten verplichte kost moeten zijn.
Ja, nou, ik hoop ook veel meer ook nog in het onderwijs hierop te kunnen.
Toch? Het is voor en voor
praten
voor
en adviseren, maar ik ben het met je eens.
Ja, precies. En ook als je in het onderwijs werkt of als je gewoon een jongere hebt thuis.
Ja.
Of met een kind te maken hebt, met een puber die door een klimaatdepressie heen gaat of daar heel veel mee bezig is.
Ja.
Wat kan je dan als ouder het beste doen?
Ja. Nou, ik sowieso met een term als klimaatdepressie of het Amerikaanse of in het Engels hebben ze het nu ook wel over eco-anxiety of eco-angst. Hè? Ik denk sowieso moeten we oppassen dat we het niet te snel ook al labelen. Mm-hmm. Maar er zullen zeker ouders zijn die zeggen van ik zie dat mijn kind zich daar zorgen over maakt en ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En dat is natuurlijk vaak sowieso in die puberteit. Dus het is ergens tussen hun 10e en 20e zie je vaak dat jongeren ook meer de wereld gaan begrijpen. Dat allerlei dingen best wel emotioneel binnenkomen. En ja, dat ze ook mentaal best wel kwetsbaar kunnen zijn.
Ja.
Dat is ook het moment waarop je ook waarop mentale problemen zich gaan manifesteren ook. Dus dat komt daar dan vaak bij als ouder dat je het helpt. Ik zie dat bij mijn kind en ik weet niet wat ik moet doen. Dus ergens kan ik me de neiging als ouder voorstellen om te gaan relativeren. Hè? Wat ik ook wel vaker hoor bij mensen van mijn leeftijd.
Mm-hmm.
Hey, ik heb zelf ook kinderen van 18 en 21. En zo met vrienden bespreek je dit ook. Bijvoorbeeld de neiging om bepaalde dingen ook te relativeren. Van weet je, in mijn jeugd waren we heel bang voor de Koude Oorlog en zure regen. Ja. Hè? Dus dat je het op die manier gaat relativeren als in elke tijd zijn er andere angsten. En,
maar is dat terecht? Of is dat iets wat je doet omdat je denkt, ik wil gewoon dat mijn kind zich geen zorgen maakt, maar het heeft terecht te zorgen?
Het is wel, ik denk het is wel ook een vorm van bagatelliseren. Hè? Ja. Dus maak je niet zo druk, zo groot zijn die zorgen niet. En dat voelt voor mij niet als helemaal terecht. Dus ik denk je kind serieus nemen en ook zien van ik zie dat je je heel erg zorgen over maakt. Dat is denk ik één.
Mm-hmm.
Ik denk ook eerlijkheid over hoe sta je daar zelf in. Hè? Dus ook je eigen ongemak en je eigen angsten daarin delen kan helpen. En vervolgens, emoties als zorgen gaan ook heel erg over waarde. Hè? Dus wat is belangrijk voor mij? Waar maak ik mij druk om? En zijn zeker voor jongeren die natuurlijk ook nog helemaal in een fase zitten van wie ben ik? Wat wil ik later worden? Wat voor persoon wil ik worden? Maar ook wat zou ik qua werk willen doen? Hè, zijn het ook richtingwijzers van goh, zou je misschien ook meer met die betrokkenheid kunnen doen?
Ja, dus omzetten naar iets actiefs eigenlijk.
Ja, precies. En op dat moment ga je het ook alweer kleiner en hanteerbaarder maken. Doordat, stel dat je dan ontdekt, ik hou gewoon ontzettend van bomen. En wie weet ga jij een opleiding tot boswachter doen? Of iets met bosbouw in Wageningen.
Ja.
Dus daarin kan het ook weer een richtingwijzer zijn. En ik denk dat, en dat is vanuit die jongerenbeweging ook de laatste jaren veel meer ontstaan. Je bent niet alleen. En dat is natuurlijk wat jongeren sowieso bij bepaalde emoties kunnen denken. Oh, niemand heeft wat ik heb. En niemand heeft het zo zwaar als wat ik het heb. Maar dat je ergens ontdekt, hier zijn meer mensen mee bezig. En samen staan we sterker. Dat laten ook wel onderzoeken nu naar die eco-angst ook wel zien. Dat, dat het heilzaam is om ook contact te gaan zoeken met andere mensen die hier ook mee bezig zijn.
Ja,
dus ik denk ook richting ouders, je kind niet afschermen van. En het bagatelliseren, want dan neem je het niet serieus. En kan iemand zich daar eigenlijk ook heel eenzaam op voelen.
Mm-hmm.
Maar meer ook kijken van wat zou je van hieruit in positieve zin kunnen doen.
Ja, dus echt begeleiden eigenlijk.
Ja.
Naar misschien de plekken zoeken waar ze dus terecht kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En waar je andere mensen kan ontmoeten die daar ook mee bezig zijn.
Ja.
En sommige jongeren inderdaad ervaren dit nu op klimaat. Maar er zijn natuurlijk ook andere thema's waar we wel de laatste jaren ook allemaal jongeren zien die zich echt engageren. Ik vond het ook heel mooi om te zien rondom de commotie rondom Black Lives Matter. Dat ook heel veel jonge mensen ineens aan zijn gegaan van dit gaat ook over mij en ik wil hier iets mee. En die zijn zich ook meer gaan organiseren, informeren.
Ik heb het idee dat er veel meer, dat de jongeren van nu dan in die zin veel volwassener zijn dan wat ik destijds was. Ik denk, de thema's zijn maatschappelijker. Ze zijn meer betrokken of zo.
Ja, maar precies. En het interessante is, dat is dan ook weer de reflectie van de tijdgeest. Hè? Dus wij zeggen ook wel eens, jongeren zijn ook heel erg de spiegel van de maatschappij.
Oh, ja.
Maar inderdaad, dat er in hun vorm en de jaren ineens momenten zijn als, hey, mijn halve klas gaat naar de klimaatstaking. Of, dit gebeurt of dat gebeurt. En daar zijn we mee bezig. Ja, als jij nu in generatie Z zit en je zit nog op de middelbare school of je begint net te studeren, ja, dan heb je aan crisissen de laatste jaren nogal wat meegemaakt.
Mm-hmm.
Dus het besef van, het gaat misschien wel niet altijd zo verder met de wereld zoals dat het al een tijd gaat. En misschien krijgen we het niet automatisch altijd maar beter.
Ja, hè? Ook want heel erg. Ben ik wel nog opgevoed.
Ja.
Of opgevoed. Dat, ik groeide wel op met, volgens mij is het altijd beter. Volgende jongeren is het nog weer beter.
Ja.
Dat, maar dat is nu, jongeren groeien best wel met instabiele factoren om zich heen op. Gewoon.
Ja, precies.
Ja.
Ja, waardoor allerlei vragen ook komen van, ja, wat is dan beter? En moeten we dat überhaupt willen? En daar heb je verschillende copingmechanismes in, om daarmee om te gaan. Ik zat laatst ook nog weer eens wat te zoeken naar generatie Z humor. En dan vind je ook heel veel memes. En ook zeker Engelstalig, waarin het ook heel veel sarcasme is. Als in, joh, we zijn toch zombies en de wereld vergaat. En we maken daar gewoon hele harde grappen over. Maar het is ook wel weer een uiting van bezorgdheid. Van wat is er aan de hand, joh? Ja. Ja.
Heb je het idee dat jouw kinderen dan een serieuzere jeugd of tienerjaren beleven dan jij destijds? Of is dat niet per se zo?
Oeh, leuke vraag.
Dat is natuurlijk ook iets wat je misschien alleen maar achteraf kan bepalen. Hè?
Ja.
Of de angst voor die Koude Oorlog.
Ja.
Of dat terecht was of niet. En je weet natuurlijk niet hoe het afloopt.
Nou kijk, en het is ook, ja, je refereerde al aan het boek over het puberbrein, wat ik eerder heb geschreven, hè, met een collega. Dus dat is ook iets wat ik in mijn werk veel doe. Dat we kijken naar de belevingswereld van jongeren en de ontwikkelfase. En waar ben je vooral veel mee bezig? En dat is natuurlijk allereerst, wat is belangrijk? Aansluiting vinden bij vrienden. Jezelf ontdekken. Ontdekken waar je voor staat. Eerste vriendjes, vriendinnetjes, keuzes naar de toekomst. Dat is allereerst waar jongeren heel veel mee bezig zijn. En waarvan ik ook denk, dat zou het eigenlijk ook moeten zijn. Hè? Van dus ik heb ook wel een aantal jongeren gesproken die zeggen, ik ben zoveel tijd bijvoorbeeld bezig met klimaatactivisme. Ik kom, daar vind ik dan ook inmiddels wel mijn vriendengroep. Hè? Dus die kant is er ook. Maar ook wel van, joh, ik kom bijna niet toe aan Netflix-series kijken of
echt,
andere dingen. Ja, ik heb een aantal jongens. En dat vind ik dan heel heftig.
Ja, vind ik ook heftig.
En ik kan niet zeggen dat mijn jeugd zo was. Tegelijkertijd, mijn eigen zoons krijgen dit onderwerp natuurlijk bezig. Ik kan ook niet zeggen dat dit nu zo hun jeugd domineert. Voortdurend.
Mm-hmm.
En ze zijn er ook veel mee bezig met precies dat. Vrienden maken, leuke dingen doen. Films, series volgen, stad ontdekken, de wereld ontdekken. Het is wel aanwezig ergens als een thema.
Ja. En als je nou juist merkt dat jij als ouder heel erg met het onderwerp bezig bent.
Ja.
Misschien zelfs in je werk, maar gewoon überhaupt bent je veel mee bezig.
Ja.
En je hebt kinderen wie het overduidelijk niet zoveel doet.
Ja.
Wat is dan, is het dan, heb je dan een opvoedtip of iets waarmee je juist wel je, wat kun je dan het beste doen?
Ja.
Dat is een luistervraag, een van de vragen van de luisteraars.
Leuk. Ik denk wel het heel persoonlijk maken. En sowieso momenten zoeken waarop je het erover hebt. Hè? Dus ook als pick your battles, ga niet, maar dat vind ik sowieso in gezinnen met tienerkinderen, ga niet de hele tijd op kleine dingen fitten, maar heb ook af en toe liever even een goed gesprek waarin je het even hebt over huishoudelijke taken of grote en kleine ergernissen, maar bespreken waar je mee bezig bent.
Ja. Dus niet op het moment dat de kraan te lang aanstaat of dat het te lang gedoucht wordt of weet ik veel, kleine dingetjes niet zitten.
Ja, dus precies. Dus je kunt de hele tijd conflict zoeken in allerlei kleine dingen. Mm-hmm. Maar ik denk de kunst is meer om momenten te nemen en het daar even over te hebben.
Dat is misschien sowieso goed in alle relaties dit.
Ja, precies. Ja. Maar zeker ook in gezinnen met tiener, kinderen. Ja, je bent ze natuurlijk ook aan het voorleven. Hoe gaan we om met conflicten?
Ja.
En wat vinden we belangrijk? En ja, ik denk wanneer jij merkt, ik ben heel erg begaan met allerlei en heel bewust aan het inkopen. En ik zie dat je daar helemaal geen rekening mee houdt. Of dan zijn dat onderwerpen waar je het ook wel over moet
hebben. Dus dan persoonlijk maken, hè, zei je net. Dat je dan persoonlijk moet vertellen waarom het jou bezighoudt.
Ja.
Ja.
En ook kijken in hoe je daarin tot afspraken komt met elkaar. En,
Maar je kan ze niet, je kan niet bepalen hoe zij denken.
Nee, en je kan en of wil ook niet zo onder de douche vandaan sleuren. Nee. Van hey, de 5 minuten zijn op. En want dat blijkt ook wel uit onderzoeken, hè, dat tieners graag veel en lang douchen.
Ja, die heb ik nooit van me af kunnen schudden, helaas. Maar je zei inderdaad dat het grappige of het paradoxale bij pubers is dat. Het gaat heel erg om hun toekomst. En ze zijn heel erg mee bezig.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ze zijn degene die juist onduurzaam gedrag nog het meest vertonen of zo, zei je.
Ja.
Waar zit hem dat dan nog meer?
Ja, je hebt ook wel een soort inconsistentie van in bepaalde gedragingen. Nou ja, wat ik heel spannend vind of dat nu gaat veranderen. En nu hebben we natuurlijk 2 jaar corona achter de rug bijna. Is wat er met reizen gaat gebeuren. Hè? Daarvan zie je wel in onderzoeken dat de groep die het meeste vliegt, dat zijn hoogopgeleide jongvolwassenen. Zeg maar de groep 18 plus, hè, die tot een jaar of 35.
Ja.
Dus die klaar zijn met studie, die inderdaad al werken. Daar zitten echt veel vliegers die meerdere malen per jaar in het vliegtuig stappen. Zie je in allerlei studies. En in onderzoeken zie je nu wel die iets jongere groep, die generatie Z, die wel meer zegt, vliegen, is voor mij wel met schaamte verbonden. Ik ben van plan minder te gaan vliegen. En het spannende wordt, nu gaan zij daarin ook de daad bij het woord voegen.
Ja.
Want ergens is natuurlijk de verleiding wanneer jouw vrienden zeggen, hey, zullen we...
Ja, en je hebt ook dat voorbeeld gehad natuurlijk. Want iedereen die een paar jaar ouder is, die heb je zien overal naartoe zien vliegen.
Ja.
Dat is echt iets van mijn generatie. Bijna iedereen is er bijna een jaar weg geweest.
Precies.
Of in ieder geval een paar maanden om ergens jezelf te gaan ontdekken.
Ja.
Of met vrienden gewoon heel veel lol te maken.
Ja, precies. En dan heb je eerder het idee, ik moet ook. Of al is het maar om een interessante, ontwikkelde persoon te worden, moet ik ook reizen. Hè?
Ja, dat, precies. Je moet de wereld gezien hebben.
Ja, je moet wel wat gezien hebben. Ja, dat herken ik ook nog wel vanuit mijn studietijd. En dat is dan zo'n voorbeeld van, ik denk, spannend hoor, of dat nu echt gaat kantelen.
Maar dat is grappig, want dat zit toch ook wel in mijn hoofd. Als ik nu over een paar jaar naar een generatie zou kijken en ze hebben alleen nog maar Nederland gezien, of misschien Frankrijk of een paar eromheen.
Ja.
Een paar landen hieromheen en nooit iets van de wereld gezien, zou ik daar toch ook naar kijken van, oh, heb je niet je best gedaan om jezelf te ontwikkelen? Terwijl dat is grappig, dat zit in mijn hoofd.
Ja.
Terwijl dat is niet, maar het is een heel onduurzame...
Ja.
Ja,
en natuurlijk kun je jezelf tegenkomen in een hostel in Thailand. Maar dat kan ook op andere manieren, hè?
Precies, ja. Maar zo, ik ben zo met dit perspectief opgegroeid.
Maar dat hangt ook samen met status en sociale norm. Nou, wat ik wel boeiend vind is, mijn zoons zijn nu allebei 18 plus. Wij hebben ook wel gezegd, het is echt wel handig om een rijbewijs te hebben. We betalen het ook voor jullie. Maar ze hebben er allebei nog... Zijn ze er nog niet op teruggekomen?
Oh nee?
Nee.
Ze willen het nog niet eens.
Nee, helemaal geen interesse.
Ja, jullie wonen ook in Amsterdam natuurlijk.
Precies, dat is natuurlijk.
Dus moeten ze wel eens met de auto ergens heen?
Ja, het zou soms wel handig zijn. Ja,
waarom willen ze het dan nog niet?
Ja,
vanuit duurzaamheidsoverwegingen.
Ja, ik weet het niet. Er is gewoon helemaal geen interesse in. Ja, dus dat vind ik dan zo'n voorbeeld van. Oké, dus misschien is daarin dan wel iets aan het veranderen.
Grappig.
En dat zie je ook wel in onderzoek. Hè? Dat is ook weer bij die wel hoger opgeleide stedelijke jongeren. Ja, dat daar het idee van de auto als statussymbool echt wel aan het veranderen is.
Oké.
Dus De groep die ook zegt van ja, een leaseauto kan, maar het kan voor mij ook een huurauto zijn in combinatie met andere systemen.
Ja.
Kijk, en dan verandert er iets, hè, wanneer we massaal bepaalde systemen gaan doorbreken en het anders gaan doen. En dat is ook wat enorm nodig is.
Door het gesprek met Yvonne verplaats ik me nu pas echt in de generatie die jonger is dan ik. En ik kan me voorstellen dat zij op dit moment een heel andere tijd ervaren dan ik toen ik puber was. De maatschappelijke thema's die nu spelen lijken groter en zwaarder en vooral van het grootste belang voor hun eigen toekomst. Ook bedenk ik me dat ik misschien het kijken door de ogen van een toekomstige, nog niet geboren generatie een beetje aan het uitstellen ben. Terwijl op dit moment lijken praktisch al mijn vriendinnen zwanger of net bevallen van die volgende generatie en gaat dit thema hoe dan ook ergens in de komende jaren belangrijk worden voor mij. Dus ik wil het er graag over hebben met Yvonne. Hier had ik het met een vriendin over. Toen ik vertelde dat ik deze aflevering ging maken over jongeren. Toen zei ze, oh interessant. Want wij zijn begin 30. Zitten eigenlijk in de fase dat je misschien over kinderen gaat nadenken.
Ja.
En bij velen van ons die echt heel erg begaan zijn met klimaat. Of zich echt zorgen maken. Ja. Die denken, misschien wil ik wel geen kinderen op deze wereld zetten.
Mm-hmm.
Als ik dit nu zo hoor van jou, dan denk ik, oké, maar als je ze opvoedt, dat je ze bekrachtigt en dat ze de goede, dat je ze die dingen meegeeft en je misschien jouw zorgen meegeeft of dingen waar jij mee bezig bent meegeeft, kunnen ze ook juist wereldveranderaars worden.
Ja.
Maar goed, dan is het misschien ook alweer te laat. Ik zit even hard op te denken, maar denk jij daar ook, ben jij daar ook wel eens mee bezig met die kinderwensvraag?
Laat ik het zo zeggen. Ik was er. Ik heb dat 20 jaar geleden, toen ik moeder werd, nooit aan elkaar verbonden. Zo van, is er wel een toekomst voor mijn kinderen? Dus, en ik vind het daarom, het komt echt wel binnen om te merken dat veel jonge mensen, dat jonge mensen dit noemen.
Mm-hmm.
En dat nu meer een thema is.
Want het is nogal wat om in te leveren.
Ja. Ja.
Kindermens.
Ja. Ja. Dat is een heel groot thema. Ja, dat is heel heftig. En zeker, ik hoor en lees dat vaker, ja.
Ja. Ben jij zelf hoopvol gestemd over de toekomst van jouw kinderen? Van jouw pubers?
Dat is
een te grote vraag.
Nee, het is niet een te hoopvolle vraag. Of niet een te grote vraag, niet een te hoopvolle vraag. Nee, het is meer dat het even binnenkomt omdat ik daarin niet heel hoopvol ben. Ik wel denk, ik maak me over veel onderwerpen wel echt zorgen. En ik zie dat de bezorgdheid toeneemt. Ik zie dat een groep mensen die dat ook ziet en ziet dat het draagvlak om te gaan veranderen, dat het ook toeneemt. Maar ja, of wij op tijd allerlei dingen gaan kantelen en of we daartoe wel in staat zijn als mensheid om daarin heel anders te gaan doen dan dat we al 50, 100, 150 jaar aan het doen zijn.
Ja.
Ja, daarin. Daar gaat bij mij het gemoed ook wel heen en weer. Overheerst ook wel de bezorgdheid.
Ja.
Ja.
Zeker. Ik kan me ook voorstellen, juist als je zo'n boek schrijft, zit je ook heel erg in het thema. Ben je heel erg met al die effecten bezig.
Ja.
Kan soms bijna te heel dichtbij zitten de hele tijd. En ook nog omdat je dan kinderen hebt.
Ja. En dat is ook wel wat ik nu merk, nu het boek uit is. Iemand die het las en die ik sprak, die zei ook van, ik vond het wel confronterend om te lezen. Ja. Dat ik me ook wel realiseer, je vraagt wel wat van mensen om zich daarin te verdiepen.
Maar dat is echt zo,
ja.
Klopt. Ja. Ik had het zelf ook weer, dat toen ik dan weer jouw boek ging lezen, dat ik denk, wat een materie zeg.
Ja. Ja, en daar kun je naar kijken vanuit bezorgdheid om de aarde, inderdaad. Hè? En iedereen die daarin nu leeft. Maar ik vind de dimensie om daar dan ook met zo'n generatieblik naar te kijken. Van hoe gaan we hier over 30, over 50 jaar op terugkijken? Hè? En hebben we dan genoeg gedaan? Nou, dat soort morele vraagstukken, dat vind ik gewoon mega interessant om over na te denken. Maar die gewetensvraag van, doen we dan nu echt alles wat in onze macht ligt om het nu te keren.
Yeah. Hè,
treat it like a crisis, zoals Greta Thunberg dat dan noemt. Dan denk ik, nee, dat zijn we nog
dat
niet
zijn we
aan
nu
het
niet
doen.
Aan doen. Nee, nog steeds niet. Nee, dat baart me ook wel echt zorgen,
En daarin Hij is natuurlijk de coronacrisis ook een hele interessante spiegel geweest. Omdat je tegelijkertijd ziet ja, hoe mensen toch gaan meebewegen. En als dingen moeten, dan dat er een hele grote groep ook volgt. En gaat doen wat er moet gebeuren.
Ja.
Daarin
zou je denken dat het mogelijk is, toch?
Ja, dus precies. Ik denk
als de urgentie genoeg gevoeld wordt. En de leiders die dit willen op de goede plek ja, komen
precies.
te zitten.
Ja,
precies. Ja.
Waarbij inderdaad, en daarin kijk, denk je vaak in politieke leiders, maar ik denk dat momenteel ook de bewegingen die in grote bedrijven plaatsvinden net zo belangrijk zijn.
Ja.
Of, hè, dus dat het niet alleen is, gaan we strengere regels krijgen, maar ook gaan veel bedrijven die kantelingen al maken en gaat het hard genoeg?
Ja, precies. Ja. En dan wil ik graag afsluiten met eigenlijk de vraag voor de luisteraars die zelf jongeren zijn, eigenlijk vooral. Als je jongeren bent en je bent heel erg met het onderwerp bezig en je wil graag duurzaam leven, duurzame keuzes maken, maar je loopt tegen een generatiekloof aan. Dus je ouders willen bijvoorbeeld, nou, stel dat je nog niet zelf je boodschappen doet, maar je nog thuis woont en je ouders zeggen gewoon nee, sorry, maar die duurzame boodschappen komen bij ons niet in.
Ja.
Of wij gaan gewoon, je gaat gewoon met ons mee naar Spanje 3 keer per jaar naar ons vakantiehuis. En je,
ja.
Of ik zeg maar iets.
Mm-hmm.
Wat doe je dan als je zo tegen zo'n generatiekloof aanloopt? Of tegen als je je ongehoord voelt doordat dat je ouders niet mee willen doen?
Ja. Nou, ik denk eigenlijk, hè, ook doordat ouders vaak wel zo betrokken zijn bij hun kinderen, dat er weinig ouders zullen zijn die helemaal ongevoelig zijn wanneer hun kinderen echt gaan zeggen, ik ben het hier niet mee eens of ik wil hier niet meer in mee. Hè. Dus ik wil niet meer op vliegvakantie of op wintersport of ik wil anders eten.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het in veel gezinnen dat de invloed al gebeurt. Doordat ouders denken, oké, nou vind ik eigenlijk wel heel knap van je. En
ja.
Goed, hè, dus dat vaak ook wel respect afdwingt.
Ja.
Maar
stel dat het niet zo is.
Nee, precies. Stel dat het niet zo is. Ja, dat is een beetje net als omgekeerd als ouder. Dat je denkt, ik ben niet meer bezig, maar ik zie dit niet zo bij mijn kind. Ja,
ja.
Ik denk de kunst dan om ook daar is te zeggen van, goh, laten we het hier samen over hebben. Of er is een documentaire die ik graag eens met je wil bekijken. En kunnen we dit dan eens bespreken? Hè? Of het begint natuurlijk vaak wel ook bij je informeren. En van daaruit ook naar allerlei informatie bespreken van wat je met deze informatie doet en wat je daarmee kan. Maar delen waar jij je zorgen over maakt en dat bespreken met ook je ouders. Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar kan blijven volgen daarin.
Ja, en ik denk ook niet dat het je als ouder ongevoelig kan laten als je kind jouw documentaire laat zien wat gaat over zijn toekomst ook nog.
Ja, nee.
Ja, dat, ja.
Nee, dat denk ik ook. En vervolgens kijken, hoe ga je daarin veranderen? Want laten we ook, dat is ook een punt, hè? Je gedrag veranderen is niet makkelijk. Hè? Dus dat vraagt stappen en dat vraagt dat je gewoontes loslaat. Dat moet je ook denk ik, ook ergens in beginnen. Waardoor je merkt, hey, ik kan dit en je een volgende stap zet.
Ja.
Dus het is ook een kwestie van ergens aan beginnen. En jezelf ook steeds weer informeren en een volgende stap zetten.
Ja, ja. Oké, nou ik wil je heel erg bedanken voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt.
Ja.
En we kunnen een paar boeken weggeven. Hè,
ja, dat klopt.
Aflevering. Hoeveel ook weer?
Volgens mij 3.
3.
Nou, ja.
Goed. Dan kunnen de mensen, ik ga even een e-mailadres, even denken hoor, wat ga ik doen? Om een boek te winnen kun je even op Instagram kijken naar de laatste post die ik heb gepost over deze aflevering. En daarin staat dan hoe je een kans kunt maken op een boek. Dus dat raad ik jullie aan om even te doen.
Superleuk.
Ja, denk ik ook. Ja, ik vond het boek heel leuk. Ik denk zeker als je met kinderen en jongeren werkt.
Ja.
Of als je zelf een jongere bent. Dat is eigenlijk heel overzichtelijk. En staat erin hoe jij impact kan maken als jongere zelf. Waar je terecht kan. Een paar organisaties staan erin.
Ja, precies.
En een aantal onderzoeken.
Ja, en lekkere voorbeelden ook van andere jongeren die al
precies,
doen. Hè?
Ja, dat vond ik ook heel leuk om te lezen.
Ja.
Dat er zoveel... het biedt echt even wat andere perspectieven ook weer.
Ja. Ja, dat hoor ik meer. Maar dat is ook wat ik wel heel erg wilde laten zien. Ja. Van ook in Nederland zijn er gewoon al heel veel mensen mee bezig. Dus denk niet dat je de enige bent.
Nee, precies. Heel erg, ja.
Er is gewoon heel veel gaande. Dus sluit aan bij iets wat bij jou past en waar je energie van krijgt.
Ja, ja. Precies. Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken.
Superleuk. Graag gedaan.
Wat fijn dat je weer luisterde naar deze aflevering van Klimaattherapie de podcast. Dat jongeren, of misschien wel wij allemaal, welke generatie dan ook, meer invloed hebben dan dat we misschien zelf denken, is voor mij wel het belangrijkste om mee te nemen uit dit gesprek. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn, want dat kan nog veel inclusiever, zoals ook wel duidelijk werd in eerdere afleveringen, denk ik. Mocht jij je ongehoord voelen, weet dan, we zijn met onze zorg om het klimaat en de wens om iets te veranderen in ieder geval niet alleen. En in de show notes zal ik de organisaties opschrijven die Yvonne noemde om je als jongere bij aan te sluiten. En ook een linkje plaatsen naar de winactie voor het boek Opgroeien terwijl de wereld in brand staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil jij meehelpen om ervoor te zorgen dat klimaattherapie wordt beluisterd door meer mensen? Laat dan een review achter of stuur de podcast door naar iemand waarvan je denkt dat hij misschien wel interessant vindt. Mijn dank is groot.